In Leviticus 16 wordt de gouden plaat met de Heere heilig niet gedragen of genoemd. Wat is de oorzaak? Ja, er wordt nog wel meer niet gedragen of genoemd. Want het bijzondere is nou juist, dank u, dat de hoge priester op die dag geen gewone kleren draagt. Alleen het laatste stuk van die dag heeft hij weer zijn gewone kleren aan. Met het hemelsblauwe kleed en de efod en het borstschild enzovoort. Ik denk dat dat onderstreept dat zijn bediening op die dag een bijzondere is, om niet te zeggen uitzonderlijke. De hoge priester had een gewone, alledaagse dienst. Die eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een nogal passieve dienst was. Hij droeg de namen van het volk op zijn schouders in die twee onyxstenen en op zijn borst in de 12 stenen op het borstschild droeg hij in het heiligdom. Hij droeg daarmee het volk op zijn schouders en op zijn hart in Gods tegenwoordigheid. Want voor de rest, de eigenlijke werkzaamheden werden verricht door zijn zonen, de priesters. Je ziet dat ook in de Hebreeënbrief, waar gesproken wordt over de hoge priester in hoofdstuk 2 aan het einde, dat hij het verzoeningswerk heeft volbracht. Dat is wat hij deed op de grote verzoendag. Maar we horen daar ook over de gewone dienst van het hoge priester, die het volk vertegenwoordigt bij God, die voor ons daar is in de troon der genade en tot wie wij onze toevlucht kunnen nemen en die daar onze zaakwaarnemer is. Het woord voorspraak in 1 Johannes 2 en hoge priester, dat kun je onderscheiden, maar dat ligt ook dicht tegen elkaar aan. Niks van aantrekken. Dit is de enige waar ik bijbelezing hou waar je tijdens de lezing gebeld kunt worden. Het is trouwens nog wel meer bijzonder. Ik realiseerde me ineens dat dit de laatste bijbellezing van deze eeuw was. Althans voor mij. Ik mag nog een paar keer preken, maar dat is heel iets anders. Maar dit is de laatste bijbellezing van deze eeuw. Gaat toch wel even iets door je heen, hè? Maar dat is volgens de westerse tijdrekening, niet volgens de Joodse tijdrekening. Dat duurt de eeuw nog 39 jaar. Er was dus een bijzonder uitzonderlijk werk van de hoge priester, waar hij zijn witte kleding droeg op de grote verzoendag en zijn alledaagse werkzaamheden. Vandaar dat die bijzondere kleding niet worden genoemd. In nummer 29 staan de dagen door elkaar. Vers 1, dag 1, vers 7, dag 10, vers 12, dag 15, daarna dag 2, 3, 4, 5, 6... Nee hoor, het staat niet door elkaar. Het staat allemaal keurig op een rijtje. Dag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zijn de 7 dagen van het Loofhuttenfeest. Dat betekent dus, op de 15e van de maand begint het Loofhuttenfeest en dat is de eerste dag van het Loofhuttenfeest. En dan komt de tweede dag, oftewel de 16e van de maand. En dan komt de derde dag, oftewel de 17e van de maand enzovoort. Het staat er dus goed. Ik hoop dat u daar blij om bent. In 1 Thessalonicenzen 4 vers 16 wordt ook over de bazuin gesproken. Is dat dezelfde bazuin als met Rosh Hashanah? Er is nog zo'n vraag over de bazuin in het boek Openbaring. Bestaat er volgens u een verband tussen het bazuingeschal in het boek Openbaring en het blazen op de shofar tijdens grote verzoendag? Ik denk als je de profetische betekenis van Rosh Hashanah, dat bedoelt dus de schrijver natuurlijk ook niet Grote Verzoendag, maar Joods Nieuwjaar. Dat als je de profetische betekenis van die dag in ogenschouw neemt, dat bijna alle verwijzingen naar het blazen op de hoorn of op de trompetten, de bazuinen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, daarmee in verband gebracht kunnen worden. Er is wel een fijn onderscheid. We lezen namelijk in nummer 10 over 2 zilveren trompetten die ook gemaakt moesten worden. Waardoor je niet altijd goed kunt weten in latere passages in het Oude Testament of sprake is van die zilveren trompetten of van de shofar. Maar in de praktijk loopt dat ook door elkaar heen. Het teruah betekent bazuingeklank, waarbij je niet zo duidelijk kunt onderscheiden of het over trompetten gaat of over de ramschoren. Daarom zou ik ook niet direct willen zeggen dat de bazuinen of de trompetten in het boek Openbaring ramshoren zijn. Het zijn metalen trompetten. Maar voor de betekenis denk ik dat het niet veel uitmaakt. Want ook daar hebben die bazuinen, hoewel ze in eerste instantie verschillende oordelen aankondigen, daarmee natuurlijk tegelijkertijd de functie dat ze uiteindelijk heenwijzen naar de komst van de Messias en de vestiging van zijn rijk. In die zin is er zeker een parallel en dat geldt ook voor 1 Thessalonicenzen 4 vers 16, waar sprake is van de laatste bazuin. Toch moet je, dat geldt ook voor 1 Korinthe 15, waarover die laatste bazuin wordt gesproken, daar vind je die uitdrukking de laatste bazuin, je afvragen of Paulus daarbij, als hij aan gelovigen uit de volkeren vooral schrijft, daarbij aanknoopt bij het oud-testamentische shofar. Heel vaak in 1 Korinthe 15 wordt ook gedacht dat hij doelde op het Romeinse leger. Met zijn drie bazuinen. De eerste om je spullen in te pakken. En de tweede om je op te stellen. En de laatste, de derde en laatste bazuin om je in beweging te zetten. Met andere woorden, denkt hij daar aan een Joods gebruik of denkt hij daar aan een Romeins gebruik? Daarover zijn de uitleggers het niet altijd eens. Was de priesterdienst van Zacharias bij de aankondiging van de geboorte van Johannes dezelfde als de dienst van de verzoening? Het antwoord luidt nee. De priesters hadden, in eerste plaats was Zacharias geen hoge priester, hij was maar een heel gewone priester. En de gewone priesters hadden elke dag twee taken, 's morgens en 's avonds reukwerk te branden op het reukofferaltaar in het heilige. En in de tweede plaats, 's morgens en 's avonds, de lampen in orde te maken. Dus bij te vullen met olie, zodat die lampen allemaal bleven branden. En dan één keer in de week moesten ook de toonbroden weggenomen worden en door nieuwe toonbroden vervangen worden. Dat zijn eigenlijk de normale taken. Vooral het werk aan het reukofferaltaar, het offer van reukwerk voor het aangezicht des Heren, was heel belangrijk. Al die priesters waren, er waren natuurlijk intussen enorm veel, die nakomelingen van Aaron, die waren keurig onderverdeeld in 24 priesterafdelingen. Dat kunt u lezen in 1 Kronieken 24, dat is makkelijk te onthouden. En hij hoorde tot een bepaalde priesterafdeling, Abia, de achtste. Dat is wel nuttig, heb ik dat u de vorige keer uitgerekend. Dan weet u in ieder geval wanneer u kerstfeest moet vieren, namelijk in oktober. Want het is heel makkelijk uit te rekenen wanneer Zacharias bediening heeft gedaan. Hij was de achtste afdeling, dat is 1/3. Dus dat is 4 maanden na het begin van de lentemaand. Nou, toen ging hij naar huis om Johannes te verwekken. En toen zijn vrouw Elisabeth 6 maanden zwanger was, werd Maria zwanger van de Heer Jezus. Dus hij is in oktober geboren. Dus 25 december moet u maar vergeten. Trouwens, wie heeft dan nog zijn schaapjes buiten lopen? Laten we dan nog wel wezen. In Israël zijn die van oktober tot maart op stal. Bovendien, zelfs keizer Augustus was niet zo stom om midden in de winter een volkstelling uit te schrijven. Dus ik denk dat de Heere God die zwakheid wel verdraagt als u kerstfeest viert op 25 december. Het is de verkeerde datum. Maar voor de rest, waarom zou je op 25 december niet aan de geboorte van de Heer Jezus mogen denken? Je mag er op alle dagen aan denken, dus op die dag ook. Als u maar niet denkt dat het iets met Bijbelse feesten te maken heeft. Dat wou ik nog even kwijten tussendoor. Daar gaf deze vraag mooi aanleiding toe. Dus kerstfeest is oktober en dat spreekt ook vanzelf. Want wat is er nou mooier dan aan het loofhuttenfeest te denken? Israël dat in loofhutten woonde. En de Heer Jezus komt volgens Johannes 1 vers 14 ook in een loofhut onder ons wonen. Wat zeg je me nou allemaal? Ja, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En dat woord wonen is niet het gewone woord voor wonen zoals in een huis. Maar wonen in een tent. In de tent van zijn aardse lichaam. En de woorden voor tent en loofhut die zijn in het Nieuwe Testament lopen helemaal door elkaar. Als Peter zegt dat ons hier 3 tenten maken, dan kon hij dat niet zeggen omdat hij een rol zeildoek onder de arm had. Maar omdat hij loofhutten wilde maken voor de Heer Jezus, Mozes en Elia. De Heer Jezus is onder ons komen wonen in een loofhut. Zoals ook God 40 jaar met Israël in een tent bij hen gewoond heeft. Dus wat is er nou mooier dan dat de Heer Jezus geboren zou zijn met het loofhuttenfeest. Dus als u nou echt kerst wil vieren, dan gaat u in oktober naar Israël. Dat is lekker warm, niet zo koud, bij de kachel. Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk wat u juist zo leuk vindt aan kerst. Hè? Dat het donker is en koud. Dus doe dan maar vooruit. Ik heb altijd tegen mijn vrouw gezegd, laten we eens een keer kerstfeest gaan vieren bij onze vrienden in Zuid-Afrika, waar het 40 graden is. Of in Australië, net zo. Er is geen lol aan. Zelfs daar sturen ze elkaar kerstkaarten met besneeuwde huisjes erop. Dus je kan wel nagaan. Dat is het niet. Verzoening. Voor Israël bedekken, voor de gemeente uitwissen. 2 Korinthe 5. Wat voor verschil zit hier tussen? Ja, ik heb het niet bedacht. U hebt het zelf bedacht. uitwissen en bedekken, dat zijn allemaal beeldspraken voor precies hetzelfde. Uitwissen, uitboeten, uitdelgen, heel wat woorden. Het woord bedekken heb ik erbij gehaald, omdat, daar is trouwens nog een andere vraag ook over, omdat dat de oorspronkelijke betekenis lijkt te zijn. Kippur komt van een bepaalde werkwoordvorm kipper. En de oorspronkelijke, dus grondvorm daarvan is kafar. En dat is een woord dat normaal dat gebruikt wordt. Normaal, zo vaak komt het niet voor in het Oude Testament. Maar dat gebruikt wordt, zei ik straks, bij Noach die de ark bedekte met pek. Bepekken. Bedekken met. Dat schijnt de grondbetekenis te zijn. En daaruit leidt men af dat de grondbetekenis van dat Hebreeuwse woord kipper, dat betekent bedekken. De zonden worden verzoend. En dus worden die bedekt en blijkbaar door het bloed van het offer. Dat is niet zeker dat je dat zo moet lezen, maar dat is een verklaring voor de samenhang tussen die verschillende woorden. Maar beter is te zeggen uitdelgen of uitwissen. De zonden worden uitgewist, weggedaan, uitgeboet door het werk van Christus, door het bloed van Christus. Maar er is dus verder geen onderscheid wat Israël of de gemeente betreft. Het gaat om het uitwissen van de zonden. Een volgende vraagsteller heeft ook moeite met dat woord bedekken. Verzoening betekent bedekken. Maar is het niet zo dat God wordt bedekt achter het bloed van het lam? God ziet als het ware het bloed van de middelaar en wordt in zichzelf als zodanig verzoend. Het antwoord luidt nee, zo mag u dat beslist niet doen. En hier moet ik eventjes ruzie maken met de gereformeerde theologie. Iemand zei straks, u lijkt wel gereformeerd, dan zal ik dat nu radicaal in één keer van de tafel vegen. Want daar kom je nog wel eens de gedachte tegen dat God verzoend moet worden. En dat is absoluut geen Bijbelse uitdrukking. U vindt daar ook geen enkel spoor van in het Oude of in het Nieuwe Testament. Niet God moest verzoend worden met ons, maar wij moesten verzoend worden met God. En destijds, zal weer heel lang geleden, heeft Herman Wiersinga een boek over de verzoening geschreven dat terecht heel veel opschudding heeft veroorzaakt in ons land. Ik was toen nog jonger en eigenwijzer dan nu. Toen heb ik een boekje geschreven, naar aanleiding daarvan heb ik ook een vriendelijke brief van Wiersinga voor gekregen toen ik hem dat opstuurde. En in dat boekje schreef ik, het is ook een beetje de gereformeerden hun eigen schuld dat Wiersinga zo'n boekje kon schrijven. Ze zijn het niet met dat boekje eens, maar ze hebben ook daar een beetje zelf schuld aan, doordat zij heel vaak geleerd en geschreven hebben, en ik gaf daar ook citaten voor uit Calvijn om dat aan te tonen, dat God verzoend moest worden. En waar Wiersinga toen over viel, is de primitieve gedachte die daarover achter zat. Alsof de toren van God zou betekenen dat God een woedende God is, wiens toren tot bedaren moest worden gebracht doordat Christus hem verzoende. Waarbij verzoenen dus betekent hem weer mild stemde. Maar wie het Nieuwe Testament kent, die kan dat toch niet volhouden. God heeft zelf zijn eigen zoon gegeven. De Heer Jezus is niet degene die voor ons in de bres moest springen om de woede van God te bedaren. De toren van God geldt niet de zondaar, maar geldt de zonde. God heeft de zondaar lief en hij heeft torend over de zonde. En de Heer Jezus heeft die toren in de zin van de straf over de zonde gedragen. Maar nooit of te nimmer zegt de schrift dat God verzoend moest worden met ons. Wij moesten met God verzoend worden. En dan gaat het eigenlijk over dat andere woord verzoenen, dat dus niks met zonden te maken heeft. Maar met het feit dat wij vijanden van God waren. Romeinen 5. Hij heeft ons verzoend toen wij nog vijanden waren. En u vindt ook in Kolossen 1 dat woord vijanden. Wij zijn van vijanden vrienden gemaakt, als je dat zo mag zeggen. Maar God was nooit onze vijand. Hij zal zich uiteindelijk als een vijand van de mens openbaren als de mens zich verhardt in zijn zonde. Maar God die zijn hand naar ons uitstrekt en ons smeekt, zoals het letterlijk staat in 2 Korinthe 5. Laat u met mij verzoenen. Die God hoeft niet met ons verzoend te worden. Die hele gedachte van een woedende God die tot bedaren moet worden gebracht, is puur heidens. En Wiersinga viel daar terecht over, om eens iets positiefs van hem te zeggen. Voor de rest alleen maar negatief hoor, schrikt u maar niet. Maar, want hij sloeg helemaal door naar de andere kant, en dan heb ik nog liever die gereformeerde als ik dan toch moet kiezen. Maar dat idee van een God die verzoend moet worden, nee, dat kent de schrift niet. Nog afgezien dat het bij bedekken gaat over zonden. Terwijl we het nu hebben over de andere betekenis van verzoenen, waar twee mensen bijvoorbeeld met elkaar verzoend worden. Even voor degene die andere talen kennen, Elke taal heeft daar twee woorden voor. Wij zitten altijd in een ongelukkige situatie. In Duits lijken ze wel op elkaar, zuunung en verzöhnung, maar het zijn tenminste nog twee verschillende woorden. In het Engels is het ene woord verzoening propitiation en het andere reconciliation. It's very different. Zo zegt ook de theologie dat, propitiatio en reconciliatio. U hoort hoe makkelijk Latijn is. Maar dat komt omdat de Engelsen dat ook allemaal uit Latijn hebben overgenomen via het Frans. Heel verschillende woorden. Het Grieks heeft daar ook heel verschillende woorden voor. Maar wij gebruiken allebei verzoenen. En dat werkt mede het ontstaan van dit soort vragen in de hand. Want A, als we het hebben over bedekken, gaat het over zonden. En niet over mensen die verzoend moeten worden. Zonden verzoenen betekent zonden uitdelgen. Mensen verzoenen betekent mensen weer in harmonie brengen met elkaar of met God. Ik hoop dat het een beetje duidelijker is. In de Bijbel staat vaak het woord aangezicht. En dan gaat het over het aangezicht van God blijkbaar. Hoe moet ik mij dit voorstellen? Dat dit de Shechina is of dat wij de Heer Jezus zullen ontmoeten en zien van aangezicht tot aangezicht door het geloof als met milde handen en vriendelijke ogen. Psalm 25 vers 3. De schrift kent de uitdrukking, vooral het Hebreeuwse taal eigen, van aangezicht tot aangezicht. In het Grieks vind je dat ook terug, diezelfde uitdrukking. Ik denk dat het Hebreeuwse idioom is. Maar daar vind je diezelfde uitdrukking. Twee mensen zien elkaar in het gezicht, zien elkaar in de ogen. Van aangezicht tot aangezicht. Dat betekent letterlijk, ze kijken elkaar in het gezicht. Ten opzichte van God wordt dat heel vaak als beeldspraak gebruikt. Er staat van de engelen, van de kinderen in Matteüs 18, dat ze altijd het aangezicht van God zien. Dat betekent niet dat hun ogen altijd strak gericht zijn op het gezicht van God. Daar is het typische vorm van beeldspraak die niets anders betekent dat ze in dienst van God staan. Zoals dienstknechten, op andere plaatsen vind je dat in het Oude Testament voor het aangezicht van hun koning staan. Dat betekent niets anders dan dat ze in zijn dienst staan. Ik weet niet of het u erg schokt. Maar ik vraag me af of je ooit kan zeggen dat wij letterlijk het aangezicht van God zullen zien. Wij zullen Christus zien. En hij zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Van God geldt dat niemand hem kan zien en leven. God kan zich wel aan ons openbaren in een bepaalde mate, maar dan moet hij altijd zich verhullen. Zoals hij dat in Christus heeft gedaan. Dus je mag niet denken, jongen, dan zijn wij dus minder af als we de Heer Jezus zullen zien. Want de Heer Jezus kunnen we zien omdat hij mens is, maar tegelijkertijd is de volheid van de Godheid in hem aanwezig, zegt Kolosse 1. Daarom kan de Heer Jezus zelf zeggen in Johannes 14, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En daarom denk ik dat we erg voorzichtig moeten zijn om letterlijk te zeggen, wij zullen God zien. En als we hem zullen zien, zal het altijd een bedekt zien zijn. Want wij blijven schepselen tot in eeuwigheid. En God is de schepper. Wij zullen van hem zien wat hij van zich openbaart en geopenbaard heeft in Christus. Maar dat is alles wat hij is. In hem zien wij de drie-ene God. Want in Christus woont de volheid van de drie-ene God. Terwijl hij zelf in eigen persoon de Zoon is. Dus dat van aangezicht tot aangezicht zien, dat slaat ook meestal op de Heer Jezus. Wij zullen hem zien van aangezicht tot aangezicht als we bij hem zijn.